jouw stad.
Jouw radio.
Amsterdam FM.
Welkom bij Amsterdam Leeft, het radiocollege van Amsterdam FM en het domein Maatschappij en Recht van de Hogeschool van Amsterdam. In dit programma praten experts, beleidsbepalers, docenten en studenten met ons en met elkaar over een belangrijk thema dat speelt in Amsterdam. Mijn naam is Anna Top en naast mij zit Japke Ebbingen.
En we praten vandaag over het belang van ethiek in de beroepspraktijk. En dat doen we met een paar deskundigen en met een propeduise team van de opleiding Toegepaste Psychologie. We zenden uit vanuit de studio Amsterdam FM op de eerste etage van de Openbare Bibliotheek naast het Centraal Station. U bent daar van harte welkom.
Dit is Amsterdam Leeft, het radiocollege van Amsterdam FM en de Hogeschool van Amsterdam.
Ja, vandaag hier bij ons in de OBA een aantal bijzondere gasten. Om te beginnen zitten hier naast mij zo'n 20 studenten van de opleiding Toegepaste Psychologie. Zij volgen op dit moment het vak ethiek en ze zoeken in het aankomende werkveld waar zij zich gaan begeven, zoeken ze naar ethische dilemma's, morele kwesties die zij tegenkomen. En deze toetsen ze dan vervolgens aan hun eigen normen en waarden. Een korte vraag heb ik aan een van deze studenten. Wat ben je zoal te weten gekomen?
Ik ben heel veel te weten gekomen. Ten eerste ben ik sowieso over dat ethiek een heel groot omvankelijke iets is. Een mooi geheel. Want je leert heel erg hoe je bepaalde normen en waarden kan onderscheiden. En dat het echt een hele grote discussie is, ethiek zelf. En dat zie je ook terug in de les, waar heel veel punten worden besproken en waar mensen allemaal hun mening kwijt kunnen. En dat je heel veel ethische dilemma's daarin kan vinden eigenlijk.
En wat weet je over je eigen normen en waarden?
Ik weet over mijn eigen normen en waarden dat ik vrij open ben en vrij. Ik zie dat terug in dat ik iedereen zijn ding wil laten doen. En ja, daar zie ik dat eigenlijk wel in terug, ja.
Gaan we zo meteen horen hoe dat dan weer vorm krijgt bij jou straks als beroepsprofessional.
Verder zitten hier twee gasten aan tafel die ons alles kunnen vertellen over ethische dilemma's in de beroepspraktijk en hoe hiermee om te gaan. Om te beginnen Rosalinde Visser, jurist en werkzaam bij het NIP, Nederlands Instituut voor Psychologen, en daar adviseur rondom ethische dilemma's. Daarnaast is ze ook werkzaam als docent recht en ethiek bij de RINO, een landelijk nascholings- en opleidingsinstituut voor hulpverleners in de gezondheidszorg. Korte vraag aan jou, Rosalinde. Waarom is ethiek voor jou een belangrijk onderwerp?
Omdat ik denk dat het naast je echte pure vakkennis mede de kern van je professionaliteit uitmaakt als professional.
Dus als professional
moet je dicht op je huid.
Okay. Ja. Gaan we zo meer over horen, dat dicht op de huid. Spannend. Ik heb ook aan tafel Bianca Luchten, docent praktische humanistiek aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. En daarnaast geeft ze ook trainingen aan professionals, bijvoorbeeld in de zorg of bij gemeenten, in het omgaan met ethische dilemma's. Bianca, aan jou ook een korte vraag. Welke rol speelt ethiek in jouw leven?
Ethiek speelt in mijn leven een rol als richtingaanwijzer, zeg maar, op. Ja, wat is nou het juiste handelen in ingewikkelde situaties?
Ja, als professional ook een handige kwaliteit.
Ja, zeker.
En de vraag waar we met al deze gasten een antwoord op gaan zoeken is, wat is het belang van ethiek en het kennen van die eigen normen en waarden in de beroepspraktijk? En hoe kun je dat nou leren? Hoe kun je daar nou goed mee leren omgaan? Maar voordat we deze zoektocht met elkaar beginnen, is het denk ik wel belangrijk om een paar begrippen even heel helder te krijgen. Ook voor de luisteraar, wat is nu ethiek? Rosalinde, ik kijk naar jou. Wat zou jij daarover kunnen zeggen?
Ja, ik denk dat ethiek een heel breed begrip is, waar ik denk ik als jurist ook lang niet de hele omvang van ken. Wat ik wel weet is dat je de beroepsethiek in hele toegepaste zin kunt leren. En dat lijkt dan een beetje een technisch kunstje, dat is het zeker niet. Want in die toepassing van de ethiek in de beroepspraktijk zitten natuurlijk normen en waarden ingebakken. En daarmee heeft het natuurlijk een lading die anders is, denk ik, dan je pure vakkennis.
En als je dan een ethisch dilemma voor je kiezen krijgt, hoe benader je dat dan? En misschien moet ik eerst vragen, heb je een voorbeeld van een goed ethisch dilemma? Bij het NIP krijg je
Waarschijnlijk heel veel. Bij het NIP komen ontzettend veel vragen binnen. Hè? Want ik heb ook een helpdesk waar gewoon tientallen vragen per dag binnenkomen. En het woord dilemma is al uitdagend eigenlijk. Want heel veel problemen en vragen die voorkomen zijn eigenlijk geen dilemma, wat mij betreft. Want het dilemma is eigenlijk een onoplosbaar probleem. En heel veel vragen vinden wel degelijk een oplossing in de beroepscode. Dus ik vind dat wel een spannend onderwerp.
Dus een vraag hoeft niet per se een dilemma te zijn. Want als er een oplossing is vanuit de beroepscode, is er een antwoord en is het dilemma daarmee opgelost?
Nou, in die zin wel. Er is een weg. Hè? En er is in ieder geval minimaal een richting om de oplossing te vinden.
En dan toch nog, wat is dan een voorbeeld van een vraag die jij krijgt bij de helpdesk?
Bijvoorbeeld een vraag als een cliënt graag iets van je wil, hè, als psycholoog. Bijvoorbeeld dat je iets voor hem of haar opschrijft, een verklaring, waar hij misschien bij de sociale dienst iets mee kan, of bij zijn advocaat. Dan zou je denken vanuit je ethiek misschien puur van, hè, dit is belangrijk voor mijn cliënt, ik wil hem recht doen, hè, ik wil hem helpen, daar ben ik voor. Maar met een wat meer beroepsethische blik zou je zeggen, ja, maar is nou alles wat je cliënt wil, hè, hoe verhoudt zich dat nou tot jouw eigen professionele normen en waarden? Hè, en daar moet je ook grenzen bewaken. Dus dat is een spanningsveld, maar niet per se onoplosbaar.
Ik kijk even naar onze andere gast aan tafel, Bianca Lucht. Wat is ethiek volgens jou?
Nou ja, je kan het van twee dingen. Ja, het is omvangrijk, dat ben ik met mijn mede-collega in dit radioprogramma eens. Ik probeer me op twee punten te richten. Dat is namelijk, je hebt de formele kant van wat is ethiek? Nou, ethiek is gewoon de systematische, kritische reflectie op een dilemma, moreel dilemma. En aan de andere kant denk ik van, altijd, ja, wat is ethiek voor mij? Of wat is ethiek? Wat betekent ethiek? Ethiek betekent dat ik het gewoon eigenlijk gewoon helemaal niet weet. Want als je een dilemma hebt, dan krijg je een heel onbestemd gevoel. He, ik heb professionals en dan op het moment dat je de ethiek raakt, krijgen ze iets van, ik heb een handelingsverlegenheid. Ik weet eigenlijk niet wat ik hier in dit gedoetje moet doen.
En wat, heb je daar een concreet voorbeeld van?
Ja, er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden. Bijvoorbeeld, laatst hadden we een soort van visie, beleids, bijeenkomst over eenzaamheid met ouderen in Rotterdam. En hoe je daar dan beleid kunt maken. Nou, en er was één groep die was van, ja, je moet de ouderen op de huid zitten die eenzaam zijn. En er waren ook mensen die hadden zoiets van, nee, dat moet je niet. Want als ouderen gewoon eenzaam willen zijn, dan moet dat ook kunnen. Hè? Want waarom moet je daar drie keer per dag of drie keer in de week, drie keer per maand op de deur per se bonzen? Hè? En daar kwam dus niks uit, want het was een dilemma voor de professionals. Van, moet je nou wel op de huid zitten of moet je nou niet op de huid zitten van een eenzame ouder?
En dan heb je dus een situatie van niet weten, want er is geen antwoord.
Nee, er is dan op dat moment waarop dat ethische dilemma zich naar buiten brengt, als het ware. Op dat moment is er geen direct afgepast antwoord. Nee, absoluut niet.
Hoe kom jij dan tot een antwoord? Want er moet toch een besluit worden genomen, denk ik, in zo'n gemeenteraad. Of hoe gaan we die eenzame ouderen bedienen?
Ja, nou, ik ga als eerste niet af op een besluit. Ik ga af, dan stel ik mezelf ten doel. Al is er maar aan het einde van deze bijeenkomst een richting waarin iedereen mee uit de voeten kan. En van daaruit werken. En dat is wat ik doe.
Het klinkt eigenlijk alsof ethiek, dus het is het zoeken naar werkbare oplossingen, mag ik het dan niet noemen, want het zijn onoplosbare problemen. Maar in ieder geval een werkbare situatie creëren in een heel lastig probleem.
Ja, het bevindt zich altijd in de complexiteit van allerlei verschillende spanningsvelden. Namelijk je eigen spanningsveld, spanningsveld van de cliënt waar het over gaat of de burger. Een spanningsveld van de organisatie, spanningsveld van maatschappelijke context. Wat denkt de maatschappij daarover? Wat denkt de samenleving over de eenzame oude man? Er zijn allemaal helemaal complexe meningen over en weet ik veel wat allemaal. En ja, wat moet je daar dan mee?
Ja, dat klinkt interessant, want de eerste insteek is misschien vaak bij ethiek, wat is het goede om te doen? Maar ik hoor hier eigenlijk, het goede bestaat misschien nog helemaal niet, maar het meest werkbare. Ik kijk ook even Roselinde aan. Jullie hebben 1 maart de beroepscode van het NIP aangepast. Waarom was dat nodig?
Nou, het is denk ik alleen al nodig omdat je op moet passen. Hè, dat je als beroepscode ook niet een beetje indut in je beroepsethiek. Dat je denkt, nou, die hoef ik eigenlijk niet meer in te kijken. Hè, want ik weet alles wel. Ik wil sowieso altijd wel het goede doen en daar kom ik wel uit. Dus het heeft al een hele grote functie om binnen je beroepsgroep, om de zoveel jaar, die beroepscode echt tegen het licht te houden. Echt te kijken van, kun je hier genoeg mee uit de voeten? Is het voor je leden begrijpelijk?
En wat is er dan veranderd? Je hebt het tegen het licht gehouden en het voldeed niet meer?
Nee, dat was nog niet de conclusie. Nee, gewoon puur tegen het licht houden. Is hij toe te passen? Is hij helder genoeg? Is hij duidelijk genoeg? Zijn er nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen waar die misschien een antwoord op geeft? En soms is het het sluitstuk van een discussie binnen de beroepsgroep. Bijvoorbeeld heel concreet. Mag je als psycholoog uitspraken doen in de media over personen?
En daarvoor zag de oude beroepscode nog niet in?
Nog niet helemaal. Nou, niet voldoende.
Misschien kun je ook voor de studenten die hier in de studio zijn uitleggen kort waar die beroepscode uit bestaat.
Nou, die bestaat heel kort uit een aantal basisprincipes. Hè. Dat zijn kort gezegd zeg maar de normen en waarden in grote lijnen. Waarvan iedereen zal zeggen, ja, die wil ik volgen. Natuurlijk, hè, dat spreekt vanzelf. Maar hoe werk je ze nou uit in de toepassing? Hè, met een cliënt in je spreekkamer. Of die je gaat onderzoeken. Of waarbij je een assessment gaat afnemen. En dan heb je ook heel erg te maken gewoon met concrete spelregels. En die komen ook niet uit de lucht vallen. Die vind je in wetten en regelgeving. Maar de ethiek eraan is dat er ook in wetten en regels ook normen en waarden verpakt zitten.
En wat zijn dan die basisprincipes waar je aan moet
denken? Denk aan verantwoordelijkheid, respect, integriteit en deskundigheid. En er zijn er natuurlijk nog veel meer te bedenken. Maar dit hebben we gewoon afgesproken met elkaar om ze zo te benoemen.
Om daarin. En hij is dus aangescherpt. Mag een individu, bijvoorbeeld, mag een psycholoog iets zeggen in de media over...
Ja. En dat is een maatschappelijke discussie geweest naar aanleiding van actualiteit. Hè? Psychologen, psychiaters die uitspraken hebben gedaan over politici, over criminele personen, of mogelijke criminelen. Mag dat dan? Hè? Wordt er dan in de beroepsgroep over gediscussieerd? Sommigen zijn heel streng, die zeggen nee, dat mag nooit, want het is geen cliënt van je. Je hebt hem nooit gesproken, nooit onderzocht, dus je mag er eigenlijk niks van zeggen. Of je moet hem echt toestemming vragen. Een andere richting is... Dat mag je wel, want ook een psycholoog staat midden in de maatschappij. Hè, ook al heeft hij geen cliëntrelatie met die persoon. Die kan vanuit zijn deskundigheid dingen zeggen. Maar moet ze het oppassen hoe je dat doet. De zorgvuldigheid waarmee je doet. Dat je bewust bent dat je personen geen schade toebrengt. Nou, die richting heeft eigenlijk in die zin gewonnen, tussen aanhalingstekens. Maar dat betekent niet dat die discussie daarmee afgelopen is.
En als je zegt gewonnen, wat betekent dat dan? Welke pijler, als het ware, van de beroepscode is dan daarmee belangrijker geweest? Of welke is doorslaggevend geweest?
Eigenlijk toch je professionele verantwoordelijkheid. Hè? Maar in combinatie niet alleen van de professional, maar natuurlijk ook met het respect voor de persoon waar je uitspraken over zou doen. Maar dat kan ook een historische figuur zijn, dat kan Mandela zijn. Als je heel streng bent in de leer, zou je ook niks over Mandela mogen zeggen, want die heeft jou daar nooit toestemming voor gevraagd. Die lijn hebben we dus niet gekozen.
Hoor ik daarin ook dat waarschijnlijk de vrijheid van de professional om daar zelf afweging in te maken toch voorop staat.
Precies.
Ook in zo'n code.
Zeker. En dat is eigenlijk de geest waar de hele code wat ons betreft van is doordesemd. Van die professionele ruimte. Maar geen enkele ruimte zonder verantwoordelijkheid. Je bent er ook altijd op aan te spreken.
En we hebben nu vooral het perspectief van een aantal psychologen gehoord. Een vraag aan Bianca is, is het in elke beroepspraktijk even belangrijk, die ethiek?
In elke beroeps?
Ja, is dat voor alle professionals? Nou, is dat voor sommigen meer belangrijk of minder?
Ik denk voor sommigen meer en minder dan... Ja, het ligt er een beetje aan. Met name waar ik in terecht kom is in de zorg of bij gemeentes en overheden. Maar in de zorg is wel, daar komt het wel heel erg op aan vaak hoor. Met levens, vrijwillig levenseinde of hele persoonlijke normen en waarden situaties...
Hoe komt dat, denk je, dat met name in die zorg speelt?
Nou goed, dat zou ik zo op dit moment niet weten waarom dat meer is. Ik denk omdat daar het handelen meer een bepaalde directheid vraagt, zeg maar. Dan bijvoorbeeld net wat ik vertelde over de gemeente. Dan kan je daar nog een tijdje over doen om te spreken. En dat handelen, dat weegt zich dan af, dat past zich dan aan. Dat wordt opgeschreven in een beleidsstuk. Maar ik denk in de zorg, waar vaak zaken van leven of dood in ethische kwesties zijn.
Ja, misschien ook wel met kwetsbare mensen.
Kwetsbaarheid, dat soort zaken. Dat vraagt veel meer om je handelen richting te kunnen geven. En dat vraagt veel meer om ook die waardeschuring die je hebt met elkaar, om dat snel tot een soort van richting te krijgen waarin je iets moet doen. En in de zorg is dat vaak meer aan de orde, sneller aan de orde.
En hoe kijk jij dan aan tegen zo'n beroepscode van het NIP?
Ja, ik vind het dan fantastisch. Ik denk, Rosaline kan dat helemaal zo'n beroepscode opnoemen. Nou, ik zit soms in situaties, ik kan me werkelijk nergens op beroepen. Behalve dan dat het begint met mensen die professionals die voelen dat hun eigen waarde in het geding is. Waarde waar ze mee worstelen, waarde waar bijvoorbeeld familieleden mee worstelen, waarde waarmee de cliënt mee worstelt. Maar er is niet echt een duidelijke beroepscode die je dan zou kunnen volgen. Misschien op het laatst, maar eigenlijk waar ik voor geroepen word, is eigenlijk dat ik me eigenlijk nergens aan kan vasthouden. En ja, ik ben enorm, eigenlijk ben ik wel een
en
beetje...
Hoe komt dat dan dat jij je dan nergens aan kan vasthouden? Want er is geen algemene beroepscode voor elke professional of zo.
In wezen is, kijk, in complexe situaties heb je natuurlijk wel in zekere zin richtlijnen. Hè? Richtlijnen vanuit, weet ik veel, ziekenhuisbestuur, richtlijnen van, nou ja, vanuit de organisatie, richtlijnen vanuit, nou, ethisch bestuur in een ziekenhuis. Dat maakt allemaal niet zo uit, maar je hebt wel richtlijnen. Maar op een gegeven moment heb je altijd unieke situaties die gewoon buiten alle richtlijnen die je maar kunt bedenken vallen. En dan is de situatie zo complex dat je nergens aan vast kunt houden.
Nou, daar komen we later op terug. We gaan namelijk even luisteren naar bijzondere muziek. We hebben namelijk live muziek van Simone Korteling. Zij is student toegepaste psychologie. Maar daarnaast blijkt zij ook muzikant. En zij gaat voor ons een mooi nummer spelen. En dat heet The Only Exception van Paramore.
Dankjewel. Daddy cry and curse at the wind. He broke his own heart and I watched as he tried to resemble it. My mama swore that she would never let herself forget. And that was the day that I promised I would never sing of love if it does not exist. But darling, you are the only exception, and you are the only exception, and you are the only exception. The only exception.
U luistert naar Amsterdam Leeft, het radiocollege van Amsterdam FM en het domein Maatschappij en Recht van de Hogeschool van Amsterdam. De muziek die we net hoorden was live gespeeld door Simone Korteling, student van de HVA, en het nummer heette The Only Exception van Paramore. We praten vandaag over het belang van ethiek in de beroepspraktijk en hoe met ethische kwesties om te gaan.
Ja, en daar hebben zich een aantal studenten hebben zich in de afgelopen week gebogen over ethische dilemma's en waar ze die kunnen vinden in de beroepspraktijk. Veerle en Suzanne, ik ben heel erg benieuwd, welk fragment hebben jullie uitgekozen?
We hebben afgelopen week wel een beetje het nieuws gevolgd. En er was ook heel veel over de Albert Heringa. Dat hij meegeholpen had om zijn moeder te laten sterven. En daar hebben we, dus later gaan we er meer over vertellen. Maar daar hebben we een stukje fragment nieuwsbericht over.
Oké, gaan we nu naar luisteren.
Het is een baanbrekende uitspraak. Rechters hebben vandaag voor het eerst goedgekeurd dat niet een arts, maar een gewone burger een familielid mag helpen te sterven. Wel zeggen de rechters erbij dat dit alleen mag in een uitzonderlijke zaak zoals die van vandaag. Het gaat om de 74-jarige Albert Heringa, die zijn 99-jarige moeder pillen gaf om te sterven, omdat ze het leven moe was.
Het is een grote verrassing. De rechters van Hof Arnhem vinden dat zoon Albert Heringa niets verkeerd heeft gedaan.
Neemt u plaats.
Verklaart het bewezen verklaarde niet strafbaar en ontslaat de verdachte te dierzaken van alle rechtsvervolging.
Blijheid bij de 74-jarige zoon die zijn moeder hielp waardig te sterven.
Heel erg opgelucht en vrouw voelt het als een erkenning. Ja, emotioneert me gewoon.
Ja, jullie hebben dit fragment uitgekozen. Hoe zou je dit dilemma aanvliegen als beroepsprofessional?
Nou, bij dit ethische probleem spelen er meerdere vragen. Je hebt de vraag van een dokter heeft geen plicht voor euthanasie om te helpen. En een patiënt heeft geen recht op euthanasie. En dat is een beetje waar de discussie over gaat.
De een heeft geen plicht en de ander heeft geen recht. En hoe gaat dat? Hoe sluit dat aan bij jullie eigen normen en waarden over dit dilemma?
Nou ja, ik ben zelf, en volgens mij Veerle is het daar ook wel mee eens, dat wij wel van mening zijn dat het ook heel erg ligt natuurlijk aan de situatie. Van, in dit geval ging het om een hele oude vrouw. En zelf heb ik ook wel zo'n herkenbaar verhaal meegemaakt met mijn overgrootmoeder, oma, die dan zeg maar ook heel erg dement was en op een gegeven moment in een verzorgingstehuis terecht kwam en totaal niet gelukkig was en eigenlijk ook wel liever dat er een einde aan werd gemaakt. En in zo'n situatie zou ik als arts dan wel ermee instemmen, als er natuurlijk meerdere ook verslagen zijn over gemaakt. Maar ja, zo iemand is dan op leeftijd 97 jaar, waarom zou je, als hij toch niet gelukkig is, nog door laten leven.
En hoe bepaal je dat? Hoe bepaal je wat de kwaliteit van leven nog is, Veerle?
Ik vind dat eigenlijk een vraag die per individu anders beantwoord wordt natuurlijk. Het gaat er vooral om of je gelukkig bent. Sommige mensen die vinden het niet erg om eenzaam te zijn. Andere mensen vinden het echt heel erg om eenzaam te zijn. Ik heb zelf een voorbeeld met mijn oma. Mijn oma wilde bijvoorbeeld echt niet in een ziekenhuis overlijden. En wij hebben dan ook met z'n allen ervoor gezorgd dat ze genoeg zorg had om dat thuis te kunnen.
Wat vinden jullie dan van deze uitspraak? Is deze over deze situatie die jullie nu hebben uitgekozen? Wat vinden jullie daarvan?
Ik vind het persoonlijk wel goed dat de zoon dan van die Albert Heringa niet geen straf krijgt. Want ja, hij probeerde ook. Het is denk ik ook een beetje een soortgelijk probleem als met mijn overgrootmoeder dan. Die moeder was ook gewoon een beetje levensmoe en oud. En ja, op een gegeven moment is het klaar.
En die keuze is dus begrijpbaar.
Ja. Ik heb hier twee professionals aan tafel zitten. Als je het dilemma hoort, hè, mag ik mijn oude moeder helpen met sterven als zij niet meer wil leven? Hoe zou je dat dilemma aanvliegen? Kijk eerst even naar Rosalien.
Nou ja, als jurist kun je natuurlijk niet om de wet heen. Hè? Dus daar moet je zeker naar kijken. Hè? En ik ben ook, het is ook helemaal juist dat er voor een arts ook geen plicht is. En ik denk ook niet dat dat kan. Hè? Want je kunt ook een arts niet tegen zijn eigen normen en waarden iets laten doen waar die toch niet achter staat. Aan de andere kant was het ook een situatie toen, hè, een aantal jaren geleden, waarin er gewoon geen arts bereid was gevonden om te helpen.
Ja, want het gaat hier om precies iemand die dat zelf, niet een arts, maar een zoon.
Nee, maar er was dus een reden voor.
Ja. Hè?
En nu zou het wel eens kunnen zijn, hoop ik althans, dat in veel gevallen er wel een arts bereid zou zijn. Of hè, de levenseinde kliniek, er zijn natuurlijk sindsdien ontwikkelingen geweest. Dus dat moet je wel bij zo'n voorbeeld altijd goed betrekken.
Ja, maar het principe, ik mag iemand steunen in zijn wens om te sterven, blijft daarmee overeind. Daarvan zeggen we dat dat mag. Of zijn er ook nog afwegingen in te maken? Kijk ook nu even naar Bianca.
Nou ja, ik denk dat je dat niet zomaar, dus geen beslissing van zomaar wat je maakt natuurlijk. Hè? Dus, maar het is goed om wel die persoon met mensen te omringen om die persoonlijke persoonlijke besluit goed af te wegen. En het is natuurlijk een kwestie van persoonlijke bestaansethiek waarmee je eigenlijk met elkaar overlegt. Hè. En persoonlijke bestaansethiek had hij man, neem ik aan. Ik hoop dat hij daar...
Het gesprek daarover gestart. Ja.
En vanuit welke waarde die eigenlijk... Zijn moeder daarin behulpzaam is geweest.
Dus we kunnen stellen, voor het maken van een ethische afweging... heb ik het gesprek met de ander en anderen om mij heen nodig om te maken. Ik maak het niet alleen. Misschien het volgende.
Ik heb nog twee studenten, Pieter en Koen, hier voor mij. Wat hebben jullie gevonden voor ethisch dilemma in het werkveld van gezondheidszorg en welzijn?
We gaan zo meteen luisteren naar een fragment uit het televisieprogramma Anita sluit zich op. Dat is het televisieprogramma waarin Anita Witsier zich laat opsluiten in een psychologische kliniek. En het fragment wat we zo gaan horen, daarin heeft ze een gesprek met de 30-jarige Amanda en zij heeft borderline.
Als je nou straks thuis bent, want je hebt jezelf gesneden, hè? Dan ineens zijn al die verleidingen, noem ik het maar. Of is dat ook iets waar je je dan aan wendt, op een bepaalde manier?
Ja, ik heb een mes in de kast liggen.
Ja hoor.
Ja, om dus juist te oefenen als ik straks op mezelf woon. Dan heb ik ook messen in huis.
Heb je hier een mes in de kast liggen?
Ja.
Want je hebt dan nog wel eens de neiging om dat te doen. Als je heel erg veel pijn voelt, verdriet voelt.
Ja. Maar dat is juist de bedoeling dat ik dan juist van het mes af weet te blijven.
Ja, dat begrijp ik.
Of het op tijd in te leveren.
En heb je dat, lukt dat?
Het is me een keer gelukt om op tijd in te leveren. Maar het is me ook twee keer niet gelukt.
Maar nou heb ik al veel littekens aan over.
Ja. Ja. Maar ja, die neem ik maar voor lief.
Ja. Koen, wat heb je daar? Wat doe je als beroepsprofessional? Wat is jullie gedachte hierover?
Ja, onze gedachte is hierover. Dan ga je eigenlijk kijken naar of dit wel correct handelen is. Want kan jij iemand die zelfmutilatie pleegt wel een mes in de kast leggen? En is dat dan niet grensoverschrijdend gedrag? Wat een groot aspect is in de NIP-code van klinische psychologen. En dan vraag ik mij daar echt bij af of dit wel juist handelen is.
Zullen we dat eens even vragen aan onze NIP-code-expert aan tafel?
Nou, daar zit natuurlijk altijd die afwegingsruimte in, hè, waarbij je natuurlijk bij iedere individuele cliënt heel goed moet kijken en vooral ook praten met die cliënt, hè, dus niet alleen maar over de cliënt. Wat zijn de risico's? En met je deskundigheid moet je altijd een risico kunnen inschatten, waarbij je natuurlijk ook geen glazen bol hebt. Hè, dus het is toch altijd zoeken naar vertrouwen op je eigen oordeel, maar het altijd blijven toetsen. En vooral blijven praten.
En is hier een zorgvuldige afweging gemaakt bij dit fragment?
Nou, dat klinkt eigenlijk niet zo.
Nee, hè? Want ze heeft eigenlijk twee keer een terugval gehad.
Ja, en dat hoor je nu niet in het fragment, maar in het programma zelf. Deze vrouw ziet ook, kan met dode dieren praten. En dan praat Anita met haar. En dan twee weken later wordt ze uit de kliniek gezet. Want dan kan het wel weer. En dan zie je aan het eind van de aflevering dat ze daarna weer is opgenomen. En dat gaat nu al een jaar of vijf zo. Dus ik vind het wel een beetje gekkig, ja. Want waarom moet je een vlijmscherp mes in een la leggen? Ik snap dat je moet kunnen wennen aan het feit dat er thuis in de la ook een mes ligt. Maar dan hoef je niet meteen een vlijmscherp mes in de la te leggen. Je kan ook een ander systeem bedenken, denk ik dan. Of op een knopje drukken dat je het wel of niet dat zou hebben gedaan. Ik vind het wel meteen heel extreem. Zeker bij een geval wat al 5 jaar in en uit gaat eigenlijk.
Wat had jij als beroepsprofessional gedaan?
Ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik heb er de laatste paar dagen wel over nagedacht. Maar ik vind het persoonlijk wel heel erg moeilijk. Ik vind het... Want je wil het beste voor die mevrouw doen. En door haar er zo aan bloot te stellen, willen ze juist voorkomen dat ze er weer aangaat. Maar terwijl ze daar zit, heeft ze zich nu al 2 keer gesneden. Dat is van de 3 keer dat ze die aanval had, 2 keer gesneden, is best wel veel. Dus ja, ik zou het zelf denk ik niet doen.
Tegen welke waarde gaat dit in van jou zelf?
Mijn persoonlijke... Ja, het gaat eigenlijk wel in de waarde van... hoe vrij laat je iemand? Want je moet wel iemand laten bewegen in zijn doen en laten. Dus hij moet daar zichzelf in kunnen trainen. Maar kan je bij iemand die vrijheid wel geven? Want stel, zij snijdt zich verkeerd in haar pols. En dan treft ze haar aan, doodbloedend in haar kamer. En dan hebben zij dat wel op hun geweten, dat zij zichzelf dood heeft gesneden. En dan denk ik persoonlijk, kan je dat tegen elkaar overstellen.
Precies, dus dan heb je iemand wel de vrijheid gegeven. Maar de vraag is of dat wel zo wenselijk was in dit geval. Het volgende fragment wat we hebben is van Simone en Davy. Wat hebben jullie uitgekozen?
Wij hebben een fragmentje uitgekozen over aura healing. Dat is een alternatieve therapie. En hier in dit fragmentje wordt uitgelegd wat dat precies inhoudt.
Hallo, ik ben René Merkenstein, energetisch therapeute en intensief coach. Ik wil je graag wat vertellen over healing, met name aura healing en chakra healing. Nou, wat is healing? Healing is het genezen met behulp van energie. Je herstelt de levensenergie in iemands systeem, waardoor iemand beter wordt als die klachten heeft. Dat gebeurt op het fysieke niveau, emotioneel niveau, qua mentaal niveau en spiritueel. Dus op alle niveaus ga jij je beter en rustiger voelen, gaat de energie beter stromen en kan je gewoon prettiger leven.
Je kan gewoon prettiger leven, dat is het laatste woord. Wat is jullie gedachte hierover?
Nou, wij vinden op zich dat alternatieve therapie niet slecht is. Maar we vinden wel dat het heel wel overwogen moet besloten worden of het wel of niet wordt toegepast bij een cliënt.
En hoe doe je dat wel overwogen een besluit nemen, Simone?
Nou, daar kun je eigenlijk naar verschillende dingen kijken. Wij hebben zelf gekeken naar de waarden die wij hebben, zeg maar, in ons, ja, waar wij achter staan. En dat is dan onder voorwaarde dat die cliënt dus, ja, wel autonomie heeft, dus zelf mag beslissen of hij dat dan wilt. Dus niet dat de psycholoog zegt van het moet, aula healing. Nou, vertrouwelijkheid, dus hij moet eerlijk zijn over wat het precies inhoudt en wat gevolgen er ook van zijn. En ook ja, kwaliteit, dus hij moet ook, het moet niet zomaar even, het is natuurlijk een vrij, wat je ook wel kan leren op zich. En, maar hij moet wel echt gewoon gespecialiseerd in zijn. En dat zijn de drie waarden die wij eigenlijk, daar hebben wij onze mening op gebaseerd.
Welke, ik ben benieuwd daar of er een reactie voor aan, op een tafel is. Bianca, die persoonlijke waarden die geformuleerd zijn.
Ja, fantastisch. Ik zou zeggen een 8. En kijk, een waarde, ja, het is mooi dat je die waarde noemt, maar nog spannender is van, goh, hoe zet je dan in zo'n situatie die waarde aan het werk? Dat zou ik nog wel van jullie willen weten.
Hoe zet je die waarde aan het werk?
Ik denk dat je vooral heel open moet zijn. Dat je gewoon als psycholoog open kaart moet spelen. Dus je moet duidelijk aangeven wat het inhoudt. Wanneer je het kan toepassen. En de cliënt dan laten kiezen op zo'n moment. Het vooral ook niet opdringen. Dat is denk ik wel belangrijk.
Open zijn, is dat genoeg?
Ja, dat zal moeten blijken natuurlijk. Maar het was een beetje een soort van diepte-ethische vraag, zullen we maar zeggen. Kijk, waarde, hartstikke mooi. Want ik vind dat jullie daar goede waarden naar voren halen. Maar belangrijk van waarde is, je kan ze opschrijven. Je kan ze met elkaar zo uitwisselen. Maar ja, hoe als waarden in het geding zijn, als ze afwezig zijn, als ze niet goed werken. Hoe, en in dit geval van jullie willen dat ze werken, hè, vertrouwelijkheid en openheid. Maar goed na te denken als professional. Van ja, maar hartstikke mooi die waarde, maar hoe zet ik die waarde nou eigenlijk aan het werk?
Dus u bedoelt eigenlijk te zeggen dat we de waarde misschien, zeg maar, naar normen moeten trekken, dus echt concrete dingen die we als toegepast psycholoog dan moeten doen, dus echt op moeten schrijven in een dossier of iets, zoiets.
Ja, oké. Okay. Dus op die manier uitwerken van, ja, waarde, zeg maar, want dan heb je ook wat aan die
dan
waarde.
Okay.
Als je dat nu ter plekke zou doen, wat zou dat dan betekenen? Hoe zou je dan, want dan zijn we eigenlijk, maken we een soort van stap naar het formuleren van beroepscodes. Dus welke beroepscodes zouden jullie bij deze aura healing dan hanteren? Kan je daar iets op verzinnen? Kan je daar iets op verzinnen?
Ik vind het best wel lastig. Ik denk dat je daar wel echt wat langer over na moet denken.
Nou, ik hoorde wel een soort van impliciete beroepscode die jullie al naar voren haalden, zeg maar. Want jullie zeiden op een gegeven moment, ja, op een voorwaarde dat hij gecertificeerd is of zo. Ja. Of dat hij, nou ja, dat is bijvoorbeeld een soort van richting een
certificaat voor de aura healer.
Precies, een certificaat. En dat hij gecontroleerd wordt door een netwerk van andere aura readers. Of nou goed, dat daar een soort van monitoring is, dat het ook allemaal goed gaat met die aura readers. Dat is zou een impliciete richting zijn van een beroepscode.
Maar ik zag jou net ook al een beetje twijfelachtig kijken. Dat gaat al richting een beroepscode. Waar kwam die twijfel vandaan?
Ja, dat vond ik dan te snel. Ik ben natuurlijk meer de kant van de zingevings en de persoonlijke bestaansethiek, waar alle ethiek voor mij op berust. En dan voor mij is er eerst nog een heel veld te onderzoeken, zeg maar, voordat je gaat kijken naar, goh, welke code wijst dit eigenlijk naar uit? En om nou gelijk vanuit een dilemma en dan de waarde naar voren te halen en van, nou, hoera, klappen. En dan te kijken, nou, dan kunnen we daar een beroepscode van maken. Dat gaat me iets te snel.
Dus hoe zie jij dat zelf in deze casus over die aura healer voor je? Kan dat?
Precies, wat hebben ze dan te doen om eerst die waarde goed te bepalen? Welke tijd is dan nodig?
Nou, ik denk dat ze die waarde moeten onderzoeken. Waar die waarden dan voor zijn. En of er situaties en dilemma's zijn geweest waarin bijvoorbeeld die waarden afwezig waren. Hè? Want ja, waarde is natuurlijk leuk. Maar waarde merk je pas op het moment waarin waarden afwezig zijn. En dan kan je pas zien van, hé, deze waarde moeten we hebben. En ja, van daaruit dat verder uit te werken.
Roselyn, ik ben benieuwd. Ging dit voor jou ook te snel overstappen naar beroepscodes?
Nee, ik denk natuurlijk niet, zou ik bijna zeggen. Hè, maar daar is natuurlijk binnen de beroepsvereniging over nagedacht. En dat begint al bij de vraag. Vind je het verantwoord om als psycholoog aura reading überhaupt aan te bieden? Hè? Want dat is een combinatie van een beroepscode met spelregels. Natuurlijk, autonomie van de cliënt is heel een belangrijke. Maar de psycholoog heeft beloofd bij zijn beroepsvereniging dat hij alleen state-of-the-art, wetenschappelijk onderbouwd, werkt. En daar past dit soort therapie volgens de beroepsvereniging niet in. Dus ik kom wat sneller misschien tot het onderdeeltje normen. He, en meer in de vorm van een plichtenethiek, waarin je dus de grenzen van je eigen deskundigheid goed bewaakt, maar ook heel goed nadenkt over, vind ik dit wetenschappelijk verantwoord om deze vorm van therapie aan te bieden? Wat kan ik daarover vinden in de vakliteratuur? Hoe denken mijn beroepsgenoten daarover? En kijk ook eens af en toe naar uitspraken van de tuchtrechter. Dat klinkt heel streng, maar ook die uitspraken helpen je om normen te ontwikkelen.
Ja, ik vraag me dan toch af, Roselinde, in hoeverre dan je de autonomie mee laat spelen in dit snelle besluit, wat voor mij.
Ja, maar dat autonomie, ze hebben de twee partijen. Hè? Zowel de professional heeft professionele autonomie en de cliënt heeft eigen autonomie. En een cliënt die zich bij een psycholoog meldt en die zegt, ik wil graag aura healing, daar zal de psycholoog van moeten beslissen, zit dat überhaupt in mijn takenpakket? Hè? En zo ja, dan weet ik ook dat het wetenschappelijk niet onderbouwd is. Dus hoe kan ik me zo verantwoorden? Hè? Wij zien autonomie nooit zonder verantwoordelijkheid.
Maar goed, de persoonlijke autonomie zou wel kunnen zijn van, goh, mijn kwaliteit van leven is meer een soort van spirituele waarde die ik wil. Als ik even kijk naar de cliënt, hè. En in hoeverre mag je daar dan als psycholoog een uitzondering voor maken? Of iets oprekken.
Je maakt geen uitzondering, want je bepaalt zelf wat jouw eigen taken- en dienstenpakket is.
Misschien gaan we daar zo na de muziek gaan we daar op terugkomen. Namelijk, hoe kom je van waarde tot normen die je kan toepassen in de beroepspraktijk. Maar we gaan eerst luisteren naar een mooi nummer. Want we hebben hier nog zo'n dubbel student die naast haar student zijn ook DJ is. Miran heeft voor ons een heel mooi nummer uitgekozen. Zou je dat willen aankondigen?
Ja, het nummer heet Megatron Man van Patrick Cowley. Is uit de jaren 80. Is een heel blij nummertje om even de sfeer wat leuker te maken.
zonder dilemma's. Een nummer heel ongecompliceerd zonder dilemma's. Gaan we nu naar luisteren.
Cowley en het nummer heette Megatron Man. U luistert naar Amsterdam Leeft, een programma van Amsterdam FM en het domein Maatschappij en Recht van de Hogeschool van Amsterdam.
We hebben zojuist gesproken over het belang van ethische dilemma's en in de beroepspraktijk. En we hebben verschillende morele dilemma's gehoord in het werkveld van gezondheidszorg en welzijn. Maar hoe leer je dat nou een professional goed aan om goed om te gaan met ethische dilemma's? En hoe vlieg je die dan aan? Staat dan de autonomie van de cliënt meer centraal of de wetenschappelijke onderbouwing vanuit een beroep?
Ja, dat was een van de dilemma's die net hier aan tafel volgens mij al naar voren kwam. Bianca, aan jou de vraag, want jij leert professionals omgaan met ethische dilemma's. Hoe doe je dat?
Nou, allereerst om ze zo vrijmoedig mogelijk van allerlei onbestemde gevoelens ten aanzien van het ethisch dilemma wat ze hebben, om dat uit te laten spreken. Vrij uit te laten spreken, zonder enige consequentie dan ook. Dat is eigenlijk wat ik het eerste doe. Gewoon om te ervaren van, waar leeft dat nou bij jou, dat ethische dilemma? En dan kom je in de kern van het ethische dilemma. En dan, ja.
Is dat ook iets wat moeilijk is, hè? Dat vrijmoedig spreken noemen we dat, voor professionals?
Ja, dat is heel moeilijk, omdat professionals natuurlijk vreselijk in de knel zitten tussen hun eigen gevoelens, normen en waarden die ze hebben, zoals ik net al eventjes oplichtte, maar ook te maken hebben met een bepaalde beroepsethiek. En beroepsethiek kan best wel loodrecht in sommige situaties staan op wat je persoonlijk eigenlijk vindt en wat je ervaart en wat voor waarden je staat. Maar je hebt ook met organisatieethiek te maken en nogmaals, je hebt ook te maken van, de samenleving vindt ook weer van alles van ethische kwesties of moeilijke kwesties.
En hoe bied je dan eigenlijk die ruimte? Hè? Dus ik wil als eerste wil ik dat professionals zich vrij kunnen uitspreken. Ja. Hoe vlieg ik dat aan?
Wat ik al zei, vrijmoedig spreken. En dan begin ik met de waarden die in het geding zijn. En dan ga ik al die gebieden samen waarden verzamelen. En dan laat ik zien waar het er om spant. En dan laat ik zien van, wat in deze situatie, wat in deze context is nou het beste of het goede voor dit unieke geval? En waar kantel je dan naartoe? Welke waarden kantelt er nou bijvoorbeeld naar de beste interventie? He, dat kan enerzijds zijn bijvoorbeeld naar de organisatie. Dat kan anderzijds zijn naar de beroepscode waar je toch uiteindelijk op uitkomt. Of het kan zijn naar een persoonlijke waarde of naar wat de samenleving bijvoorbeeld, dat je daar achter schaart.
En kan je nog een voorbeeld voor de geest halen van hoe je dat hebt aangepakt? En wat voor dilemma daar speelde en naar welke kant de waarde is gekanteld?
Zo direct heb ik niet. Ja, ik heb duizelt het natuurlijk op dit moment van al die ethische dilemma's. Waar het op neerkomt is dat je gaat kijken. Bijvoorbeeld met die eenzaamheid is misschien wel een hele mooie. Op een gegeven moment is er besloten om een soort van algemeen beleid te maken op eenzaamheid, die dan steeds getoetst wordt bij een bepaalde commissie die daar dan over gaat. En die praat dan op dezelfde manier zoals ik nu praat, maar waarin ook weer iedere keer in ieder uniek geval gekeken wordt waar de kanteling van de waarde naartoe gaat.
En welke waarde ging het dan in deze discussie over?
De waarde van respect voor ieder uniek geval. Dat was eigenlijk waar het op uitkwam.
Waarde voor ieder uniek geval, maar waar ging die dan kantelen? Welke was de conflicterende waarde daarbij?
De conflicterende waarde was kwaliteit van beleid bijvoorbeeld. We moeten kwaliteit en overeenstemming hebben in onze beleidsvisie. En
En dat ging niet samen met respect voor dat individu.
De complexiteit van de situatie.
Aan zo'n beroepscode, hè, Rosalinde, met het NIP. Biedt zo'n beroepscode daar dan ruimte voor? Voor die unieke situatie waarin je steeds opnieuw in een unieke situatie bepaalt wat het goede is?
Jazeker, want de code gaat eigenlijk altijd uit van de relatie. Hè, de relatie tussen professional en cliënt. En die heeft per definitie de ruimte om
iedere cliënt als een individu te zien. Hè, met eigen wensen, eigenlijk mogelijkheden, maar ook eigen beperkingen. Geldt ook voor die professional.
Ja, maar toch was die professional, zoals we voor de muziek hoorden, gebonden aan wetenschappelijke basis.
Zeker, maar daarbinnen heb je natuurlijk nog een heel scala, hè, om de goede interventie te kiezen in samenspraak met je cliënt. Hè, dus deskundigheid is geen barrière daarvoor, hè, maar dat is een van de basis van de grond. Ja, de grondstenen waar je op staat. En dan verken je samen met je cliënt de ruimte. Maar die ruimte is ook soms ingeperkt. En daar kun je natuurlijk van alles van vinden. Maar die is gewoon ingeperkt doordat je bepaalde rechten van de cliënt gewoon moet respecteren. Doe je dat niet, hè, dan zou je de cliënt schade toebrengen. Hoeveel ruimte je hem ook zou willen bieden. Dus
dan moet ik even denken nu aan het voorbeeld wat Koen en Pieter net hebben uitgelegd. Hè? Een cliënt heeft een stoornis en doet een automutilatie. Wordt getraind met een mes op de kamer. En of die dat kan beheersen daar niet aan te gaan. Koen zegt, ja, dat is een persoonlijke waarde van mij. Is eigenlijk vrijheid. Ik wil eigenlijk iedereen vrijheid geven. Maar het conflict waar ik hiermee eigenlijk te maken krijg, kan de ander, de cliënt in dit geval, de vrijheid wel aan? En moet ik dus misschien de vrijheid beperken? Ja. Hoe verhouden zich dan die codes, de persoonlijke waarde, vrijheid van de behandelaar, en dan de waarde van de cliënt, misschien behoefte aan autonomie en zelfbeschikking. Hoe kom je dan tot een juiste afweging?
Ja. Nou ja, in zo'n hulpsetting heb je natuurlijk altijd onherroepelijk te maken met bepaalde regels, ook vanuit de wetgever. Hè? Dus is het een gedwongen kader van hulp, dan is dat ook een kader. Maar ook ieder kader biedt toch ruimte voor de professional om te kijken, hè, ik begrijp de wens van de cliënt. Ik zou graag kijken ook hoe ver die autonomie van die cliënt kan gaan. Maar ik ben ook vanuit mijn professie, is het mijn verantwoordelijkheid om een risico-inschatting te maken. Ja. Want daar gaat mijn deskundigheid nou juist over. Nou, en dan ben je aan het zoeken tegelijk met je deskundigheid en de ruimte die je wil bieden. Maar die ruimte heeft grenzen. Zodra jij denkt, ik maak nu een risico-inschatting en ik denk dat het neerleggen van het mes op deze manier nog niet verantwoord is. Maar bouw dat in de tijd. Hè? Kijk in hoeverre je die ruimte kunt oprekken. Ja.
En hoe leer je dat nou professioneel aan? Hè? Hier zit een studio met aankomend professionals. Maar jij hebt aan de telefoon allemaal mensen die al professional zijn en al langer. Hoe leer je dit zorgvuldig afwegen? Hoe leer je dat goed aan? Ik heb onlangs een heel mooi fragment gehoord van een interview van Lex Bolmeijer met de nieuwe denker des vaderlands Marlie Huijers. Die zegt van, ja, in het vak ethiek, eerst komen de studenten binnen en die willen gewoon weten, ja, wat is goed en fout? Ik wil gewoon antwoord. Ik wil gewoon een goede keuze kunnen maken. Dus zeg mij wat goed is. En dan in haar opzet van het vak ethiek gooit ze eerst alles even in de war en wordt alles, de wereld wordt grijs en de studenten worden boos en chagrijnig, want hier is geen uitkomst in. Ik kan nu geen antwoord krijgen. En dan langzaam leert ze de mensen aan om vanuit eigen normen en waarden of religie of levensovertuigingen zodanig te kunnen argumenteren dat de ander daarin meegenomen wordt. Of dat de ander, dat het voor de ander verteerbaar is, zo noemt ze dat.
Ik zie het als voortbouwen daarop. Hè? Dat zijn een aantal voorwaarden waarvan ik ook denk dat je daar de echte, tussen aanhalingstekens, filosofen en ethici voor nodig hebt. Het voortbouwen vanuit de code is dat je in de situatie bent, ik ga nu een cliëntrelatie aan. Hè? Dus daar is het ook niet meer persoonlijk alleen maar. Maar je hebt professionele waarden waar je aan wilt voldoen.
Klopt het dat ik hier af en toe een tegenstelling hoor tussen dat jouw startpunt echt de professionele waarden zijn, maar ik hoor Bianca veel meer zeggen de persoonlijke waarden. Of wat ligt dat niet zo ver?
Ja. Het startpunt is voor mij persoonlijke bestaansethiek. Ja, dat klopt. En dat je dan je persoonlijke waarden op een gegeven moment laat kantelen naar professionele waarden, dat is oké. Maar je moet er als persoon wel mee samen kunnen vallen met de interventie waarvoor je uiteindelijk kiest.
En hoe leer je dat die professional dan aan?
Door steeds te reflecteren op wat voor hem van waarde is en waar het daarin schuurt. En of hij of zij daarmee kan leven. En of ze die. Ook al zou hij een interventie moeten doen die tegen zijn professionele of tegen zijn persoonlijke waarde is. Het is maar als het maar onderzocht is. Als het onderzocht is en je kantelt toch naar bijvoorbeeld een professionele of een organisatiewaarde of een religieuze waarde of een spirituele waarde. Als het ook maar onderzocht is. En als je het uitgesproken...
En hoe doe ik zo'n onderzoek dan? Moet ik dat elke dag in een boekje opschrijven als professional? Of
nee, goed onderzoek begint met de reflectieve, existentiële reflectie, zeg maar. Binnen een bepaald soort systematiek. Daar ga ik nu niet over uitwijken, want dat kost dan... kunnen we al een heel weekend radio maken. Dat doen we niet.
Jammer.
daar begint
dus
het.
De studenten
systematiek
die,
in reflectie.
Die wij hier in de studio hebben, die moeten systematisch leren reflecteren. En vanuit ook, ik hoor iets van existentiële reflectie, betekent wat je eigen opvattingen over het goede leven leren reflecteren.
Hebben jullie er vragen over? Hier, ik kijk even de studenten aan. Wie wil iets vragen aan dit panel? Hoe je dit leert? Hoe kom je achter je persoonlijke waarden? Britt, wat zijn voor jou je persoonlijke waarden?
Mijne zijn vertrouwen en vrijheid.
Vertrouwen en vrijheid. En hoe kom je daarmee dan tot goed beroepsmatig handelen?
Vertrouwen zit dus ingebakken in de vertrouwensrelatie die je met de cliënt aangaat, hè? Dus dat is een wederzijds vertrouwen. Maar heeft ook concreet over en weer bepaalde verantwoordelijkheden. He, de psycholoog schept de ruimte en het vertrouwen zodat de cliënt open kan zijn. En alleen als die open durft te zijn, kun je ook de goede interventie kiezen als professional. In samenspraak met je cliënt.
Anderen, wie heeft er persoonlijke waarden hier? Wat, waar jij die jou in wil zetten als beroepsprofessional?
Vind ik een beetje lastig. Ja. Respect naar elkaar. Dus elkaar naar elkaars wensen luisteren. Dat soort dingen. Vrijheid, vertrouwen. Maar dat speelt wel voor zich.
Respect komt erbij. En vrijheid en vertrouwen.
Ook wel nieuwsgierig naar de professionals hier aan tafel. Werken jullie vanuit persoonlijke waarden in je eigen beroepspraktijk? Bianca, kijk even als eerste aan.
Jazeker. Ik ben voortdurend bewust van mijn waarden. En juist op momenten waarin bijvoorbeeld waarden van mij in het geding zijn, dan voel ik hem gelijk. Ethiek voel ik in mijn onbestemdheid. Ik voelde hem bijvoorbeeld zojuist heel erg met die aura-reading. Dat ik ineens een soort van... bijna een soort beetje geërgerd wordt. Hè. Ethiek is ergernis. Hè. Je komt er niet echt uit. En wanneer is nou het goede? En een soort ergernis voor de autonomie van de cliënt bijvoorbeeld. Waar ik dan heel erg mij mee verbonden voel. Dat betekent niet dat ik voor de rest blind moet zijn. Maar dat is wel waarmee ik dan wel begin. Hè. En ik kom natuurlijk vanuit de humanistiek. Waarin zelfregie en autonomie dat staat hoog in het vaandel. Dus dat raakt mij direct. Ethiek raakt.
Ethiek raakt en hoe leer je dat nou anderen? Want die beroepsprofessional heeft misschien niet altijd de tijd om te berusten in onwetendheid, zeg maar. Hoe leer je nou die waarden te goed te kennen en die om te zetten in handelen? Hoe leer jij dat de mensen aan in de bedrijven waar jij komt?
Ik leer dat aan door casuïstiek op heel, heel scherp te zetten. En... van daaruit te kijken hoe in gesprek met elkaar, hè, een goed discours te voeren over normen en waarden en dat op scherp te stellen. En van daaruit het handelingsrepertoire eigenlijk aan de kaak te stellen en daarmee te vergroten en nieuwe ruimte te exploreren.
En kan ik dat dan zo formuleren dat dan eigenlijk uit die discussie over die waarden die dan in zo'n organisatie leven, dat er dan voor die organisatie een soort een beroepsethiek, een normen programma wordt opgesteld?
Ja, daar ben ik natuurlijk niet zo heel erg in thuis. Ik ga meer over handelingsrepertoire en daar ruimte in vinden. En daar nieuwe interventies opbouwen die voor dat moment het goede blijken te zijn. En die niet voor altijd blijven.
Dankjewel. We zitten alweer bijna aan de tijd. Hele mooie dingen. Dankjewel ook aan de studenten gehoord. Ethiek is lastig. Het is een gevoelde kwestie. Ik moet het per situatie bepalen. Vooral met anderen samen. Professionals moeten vrij uit kunnen spreken. En moet rekening houden met onze professionele kaders. Dank jullie wel. Dit was
Amsterdam Leeft, het Radiocollege van Amsterdam FM en het domein Maatschappij en Recht. We danken onze gasten, de propeduizenklas van toegepaste psychologie, Bianca Luchten en Rosalinde Visser. Deze uitzending werd gemaakt door Anna Top en Japke Ebbingen. De techniek werd gedaan door Roeland Muller. Volgende week vrijdag is er weer een Amsterdam Leeft en dan praten we over armoedebestrijding. Graag tot de volgende keer. Shawty, will it just calm down, slow down, your hands up, got my eyes fixed down. Shawty, will it just calm down.